Broeders en zusters, we zijn er vanmorgen mee begonnen met dat prachtige lied. Grote God, wij loven u. Wat zijn er veel redenen om God te loven. Zelfs als onze omstandigheden verre van ideaal zijn, er zijn altijd redenen om hem groot te maken. De dichter van Psalm 42 zegt, ik gebruik even de oude berijming, zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. We mogen hem altijd verwachten. Het is voor ons een groot voorrecht dat we hier mogen zijn in Sliedrecht. Het was voor ons ook een genot om, toen we hier naar binnen reden, om te zien hoeveel mensen hier naar de kerk gaan. Allerlei soorten kerken, gemeenten waar ze psalmen op hele noten zingen, maar ook een evangelische gemeente. En we hebben vanmorgen hier heerlijk gezongen. Wij komen zelf ook in gemeenten waar alleen gezongen wordt, psalmen op hele noten. Maar we zijn ook hier, maar we zeggen het met David, met psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Wij zijn wat dat betreft als kinderen Gods niet eenkennig. Want is het goed om onze God te kennen. En wat een dankbaarheid mag er zijn in ons hart dat hij ons zijn woord heeft gegeven. En dat woord willen we ook vanmorgen met elkaar openen. En we doen het in het boek van de psalmen, psalm 122. Psalm 122, een bekende psalm. Psalm 122. In Psalm 122 lezen we de volgende woorden. Een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zei, laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben, rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik u zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze God wil ik het goede voor u zoeken. Vanmorgen schrijven we boven de verkondiging Jeruzalem dat ik bemin. En we willen nadenken over vier punten. In de eerste plaats Psalm 122 als een verslag van de situatie toen. Psalm 122 als een vervulling van dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. Psalm 122 als een beschrijving van de werkelijkheid van Jeruzalem straks. En Psalm 122 als een beeld van de eeuwige heerlijkheid. In de eerste plaats dus Psalm 122 als een verslag van de situatie toen. De dichter van deze psalm is onderweg. Onderweg naar Jeruzalem. En als u wel eens in Israël bent geweest en opgegaan bent met de bus naar Jeruzalem, dan heeft u wellicht ook deze psalm gezongen. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Wel, ook de dichter van Psalm 122 is op weg naar Jeruzalem, maar hij gaat naar Jeruzalem niet als een toerist, maar hij had waarschijnlijk een hele zware tocht gemaakt. Hij was van huis vertrokken, onderweg als pelgrim naar Jeruzalem. En Psalm 122, deze psalm, was een lied voor onderweg. U weet wellicht dat de Heere zijn volk had opgedragen om 3 keer per jaar op te gaan naar Israël, naar Jeruzalem, om daar de 3 grote feesten te vieren. Waarom speciaal Jeruzalem? Hij bemint, hij houdt van Jeruzalem, maar waarom? Wel, het was niet vanwege haar geweldige ligging. Jeruzalem ligt niet aan een rivier of aan een hele belangrijke handelsroute. Er was maar één reden uiteindelijk. En die reden was en is dat God Jeruzalem had verkoren. Over die verkiezing van Jeruzalem staat de Bijbel bol van. In Jeruzalem zou God immers zijn plan tot de redding van de wereld bekendmaken. Dat blijkt uit heel haar geschiedenis. Jeruzalem is die bijzondere plaats die door God verkoren was. De Bijbel leert dat heel ons heelal hem toebehoort. Met de miljarden sterrenstelsels. Maar in die miljarden sterrenstelsels heeft hij één blauw bolletje uitgekozen. En op dat kleine blauwe bolletje, wat we aarde noemen, heeft hij één klein landje uitverkozen. En in dat kleine landje heeft hij één hele bijzondere plek uitgekozen om zijn plan tot redding van de wereld bekend te maken. En dat is Jeruzalem. God koos Israël als zijn volk en Jeruzalem als zijn stad. Via dit volk, via dit kleine stukje land, via deze stad zou God zijn plan tot redding van de wereld bekendmaken. En daarom was en is er altijd zoveel gedoe rondom dat stukje land. Vele malen werd Jeruzalem verwoest en weer opgebouwd. Jeruzalem was altijd het conflict, het brandpunt van conflicten en oorlogen. En achter al die strijd om Jeruzalem zit een geestelijke strijd. En dat moeten we met z'n allen heel goed begrijpen. Er woedde een strijd rond Jeruzalem. En die strijd zal doorgaan en alleen maar toenemen. De dichter van Psalm 122, hij is uitgelaten. Meer dan 2000 jaar geleden, wanneer die Jeruzalem binnenwandelt met die andere tienduizenden pelgrims. Ik was verheugd toen men zei, laten wij naar het huis des Heren gaan. Ja, hij denkt, als hij aan Jeruzalem denkt, niet aan de gezellige Ben-Juda-straat of aan de drukke shoek in de oude stad, hoe gezellig ook. Met al die, misschien herinnert u zich wel, met al die gezellige oude souvenirswinkeltjes. Nee, hij vindt zijn blijdschap in het feit dat hij straks in mag gaan in het huis van God. Het gaat hem niet om indrukwekkende gebouwen of om de schoonheid van de stad. Maar zijn liefde gaat uit naar dat ene gebouw, de tempel. De plaats waar God woont. Een locatie die we ook in deze tijd nog steeds kunnen bezoeken. In onze tijd bekend onder de naam Tempelplein, maar de tempel die bevindt zich daar al lang niet meer. Nu staan daar de Gouden Koepel en de El-Aqsa Moskee. Wel, die locatie was een hele bijzondere plek in Jeruzalem. Speciaal door God uitverkoren. Abraham kreeg van God de opdracht om daar, de Moria, zijn zoon Isaac te offeren. We kennen de geschiedenis. In plaats van dat Abraham Isaac moest offeren, ziet hij op een gegeven moment een ram, verward met zijn horens in de struiken. En dan noemt Abraham die plaats, de Heere zal erin voorzien. Op die plaats zal de Heere voorzien aan het offer, in het offer. En lieve broeder en zus, dat is zo rijk om dat te zien in het leven ook van Joodse mensen. Dat ze dit gaan ontdekken. Het was nog niet zo heel lang geleden dat er... Wij zijn sinds een jaar begonnen met een huisgemeente bij ons thuis. Het is nog niet zo heel lang geleden dat er twee Joodse zussen bij ons naar de samenkomst komen. Twee echte Jodinnen. Alia gemaakt 30 jaar geleden. Hun vader was een hele bekende rabbijn in de Oekraïne. En ik sprak over deze geschiedenis van Abraham. Abraham en Isaac. En ik trok lijn naar het Nieuwe Testament. Dat Abraham een beeld is van de liefde van de vader. En dat Isaac een beeld was van de Heer Jezus, van Yeshua HaMashiach. Dat hij bereid was om zichzelf te geven als een lam. Na de samenkomst, nog niet zo lang geleden, kwamen zij naar Esther toe. En zeiden van, wij hebben deze geschiedenis zo vaak gehoord. Mijn vader vertelde deze geschiedenis altijd als rabbijn. Maar dit hebben wij nog nooit gehoord. Dat God ons lief heeft, zo. En dat Yeshua, Jezus, ons zo lief had, dat hij zichzelf gegeven heeft. En weet u, dat doet ons zo goed. Deze verhalen die zijn zo bekend soms voor ons. Maar om dan te zien dat mensen die dan voor het eerst zo'n verhaal gaan zien in het licht van het Nieuwe Testament, Joodse mensen, dat geeft een blijdschap. Wel, als de dichter zingt, Jeruzalem dat ik bemin, dan denkt hij aan het huis van de Heere. Aan die plek waar de offers werden gebracht. Aan die plek waar het bloed werd gesprenkeld op het verzoendeksel. Tot bedekking, tot verzoening voor de zonde. En daar toonde de Heer het principe. Zonder bloedstorting geschiedde er geen vergeving van zonde. Dat was het eerste. Psalm 122 als een verslag van de situatie toen. Nu is Psalm 122 ook een psalm die vervuld werd in de Heer Jezus. Want als u denkt aan de situatie toen, helaas werd in de loop van de tijd de tempeldienst niet anders als een tempeldienst. Een dienst aan zichzelf. Voor vele Joodse mensen werd de tempel niet meer dan een mooi, imposant gebouw. De stenen waren er nog wel, maar het hart was er niet meer bij. En daarom stuurt de Heere God de Babyloniërs. Zij belegeren Jeruzalem en vernietigen de tempel. En breekt de tijd van de ballingschap aan. Maar God is genadig, want in de tijd van Esra en Nehemia mogen Joden weer terugkeren naar het land. En mogen zij de tempel herbouwen. En wordt weer de offerdienst hersteld. En het was ook die tempel waar in de Heer Jezus regelmatig kwam. We lezen in het evangelie dat de Heer Jezus als 12-jarige jongen met zijn ouders opgaat naar Jeruzalem om daar het Pesach te vieren. Als pelgrim. En hij heeft waarschijnlijk ook deze psalm gezongen. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Maar ook in de tijd van de Heer Jezus neemt de echte dienst aan God weer af. Ja, de uiterlijke rituelen gaan door. De samenkomsten van de gemeente worden nog wel gehouden. Maar de heiland moet het op een gegeven moment zelf zeggen. Jullie hebben het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. En daar komt nog wat anders bij. Namelijk dat heel de tempeldienst, heel de offerdienst, heen wees naar hem. Naar de Heer Jezus zelf. Heel de tempeldienst, al de offers, wezen heen naar Jezus die zichzelf zou geven. Als een volkomen verzoening voor de zonde van het volk. Al die dingen, de priesters in het Oude Testament, al de offers, zij waren slecht schaduwen die heenwezen naar Jezus. En daarom zegt de Heer Jezus ook, het zijn de schriften die van mij getuigen. Alles wat geschreven staat in Mozes, de profeten, psalmen die gaan over mij. Ik moet denken aan dat wat nog niet zo heel lang geleden gebeurde. Waarschijnlijk weet u wel dat wij een inloophuis hebben in Dimona, in de Negev-woestijn. Dat we ja, heel wat tegenstand hebben gehad. De ramen zijn ingegooid en allerlei andere lelijke dingen. Ik moet zeggen dat sinds een jaar is het echt rustig. En er gebeuren nu echt wonderlijke dingen. Nog niet zo lang geleden was er een geestelijke leider die steeds wel voorbij het inloophuis liep, maar uiteindelijk niet binnen durfde te komen. Nog niet zo lang geleden kwam hij binnen. Ik was er niet, mijn vrouw is daar meestal, dus die vangt meestal de eerste klap op. En hij kwam binnen, heel bijzonder. En het eerste wat hij zei was, ik zal deze week wel met naam en toenaam in de krant komen te staan, omdat ik hier binnen ben gelopen. En toen viel hij gelijk met de deur in huis. Hij zegt, geloof jij in de opstanding? Geloof je in de opstanding? Wat een bijzondere vraag. We begrepen eigenlijk niet waarom hij die vraag stelde. Maar na een aantal meer gesprekken kwamen we er wel achter wat hij bedoelde. Een heleboel Joodse mensen geloven namelijk in de zogenaamde Gilgul, dat is reïncarnatiegedachte. En hij geloofde dat blijkbaar ook. Vandaar de vraag, geloof je in de opstanding? En toen vroeg Esther van, maar mag ik u ook eens een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als rabbijn weet je natuurlijk alle antwoorden. Mijn vrouw, meestal recht vooruit, zonder veel omwegen, zegt, waarom leest uw volk en waarom leest u Jesaja 53 nooit? En hij vroeg, geef me een Bijbel. En er waren meer mensen in de inloophuis, dus ze zegt van ja, hij begon te lezen langzaam en zachtjes. Nee, zegt ze, u kunt wel hard oplezen, dan kunnen de andere mensen ook meeluisteren. Dus hij begon te lezen Jesaja 53, het gedeelte wat gaat over de leidende knecht des Heren. En toen kwam hij bij het gedeelte waar staat dat hij onze zonde weg heeft genomen. En dat hij onze vrede is. En toen raakte hij een beetje geïrriteerd. En toen vroeg hij aan haar, geloof jij dat wat hier staat? En ze zegt, ja natuurlijk, het staat in de Bijbel, dus weet u wat hij deed? Hij pakte zijn smartphone en ging checken of Jesaja 53 echt in de Bijbel staat. Wonderlijk, hè? Zelfs rabbijnen, geestelijke leiders, kennen Jesaja 53 niet. En het is machtig om op deze manier ook een getuigenis te zijn naar het Joodse volk. Om hen te wijzen op hun geschriften. De Bijbel, dat wat van hen is en waar wij ook in mogen delen. Wel, de Heer zegt, ik ben de inhoud van heel de Bijbel. Ik ben de tempel, ik ben de hogepriester. Ik heb mijzelf aangeboden als het offerlam. Ik ben degene die mijn leven zal geven tot een verzoening van de zonde. De dichter van deze psalm vraagt in vers 6 om te bidden voor de vrede, shalom van Jeruzalem. En in vers 6 zegt hij dat hij het goede voor Jeruzalem zoekt. In Psalm 122 gebruikt hij die woorden shalom, vrede, shalva, rust, tof, het goede. Mensen worden opgeroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wat of wie kwam nou eigenlijk die echte vrede brengen? Dat was namelijk toch de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus bevindt zich op een gegeven moment op de Olijfberg. En hij kijkt uit over de stad en hij huilt over de stad en zegt, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede, wat tot uw shalom dient. Jeruzalem roept de Heer Jezus, hoe vaak heb ik je kinderen willen vergaderen gelijk een henna kuikens onder haar vleugels vergaderd. Maar gij hebt niet gewild. Jezus was de vredevorst, Sar Shalom. En hij kwam om de vrede te brengen. Even een kort lesje Hebreeuws tussendoor. U weet misschien dat elk Hebreeuws woord, hoe lang dat woord ook is, altijd drie zogenaamde stamletters heeft. Neem bijvoorbeeld het woordje shalom. We hebben de shin, de lamet en de mem. Drie stamletters. En met die stamletters worden altijd verschillende woorden gemaakt. Shalom, vrede. Als ik iets moet betalen in de winkel, dan is het meshalem. Dezelfde stamletters. Iets vervullen, lashlim. Dezelfde stamletters. Iets compleet maken, lashlim. Jezus kwam om vrede, shalom te brengen. Hij deed dat door te betalen, lashlim. En hij kwam om alles te vervullen, lashlim. En daarom riep hij aan het kruis, nishlam, het is volbracht. Er kan alleen vrede gemaakt worden als er een prijs is betaald. En dat kwam hij doen. We weten dat het Joodse volk hem als de vredevorst afwees. En weer moest de Heere God met zijn oordeel komen. Jezus zegt over de tempel in zijn tijd dat er geen steen op de andere steen zal blijven bestaan. En dat gebeurt in het jaar 70. Maakt Titus de stad Jeruzalem en de tempel met de grond gelijk. En alleen de klaagmuur of de westmuur bleef over. De tempel, het huis van God, is verdwenen. Er is nu geen speciale plek meer waar we God moeten aanbidden. En we hoeven ook geen pelgrimsreis meer te maken naar Jeruzalem. Waar is Gods tempel? Wel, lieve broeders en zusters, Gods tempel is hier in Sliedrecht. Wij samen vormen Gods heiligdom. Een vrouw vraagt aan de Heer Jezus, u zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Maar dan zegt de Heer Jezus, geloof mij vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Maar de uren komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Broeders en zusters, mag ik u dus vragen, hoe staat het met onze tempeldienst aan de Heere God? Als onze dienst alleen maar een lippendienst is, als onze dienst aan God zich alleen maar kenmerkt door een goed geoliede gemeentestructuur, dan bevinden ook wij ons in een gevarenzone. Wat helden er veel mensen, jong en oud, toen de Notre Dame in de brand stond. Het deed wel of heel de wereld in rep en roer was. En begrijp me goed, het is natuurlijk zonde van het gebouw. Maar wie maakt zich in deze tijd nog druk om het geestelijk verval van de gemeente? Wie maakt zich nog druk over het feit dat de boodschap van het evangelie van onze Heer en Heiland zo wordt uitgehold? Ja, want dan kan het zomaar gebeuren, en we zien het gebeuren ook in onze tijd, dat de menorah, de kandelaar, wordt weggehaald. In de tempel stonden de offers centraal, als heenwijzing naar het verzoenend werk van de Heer Jezus. Wee de gemeente, wee het christendom, dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus gaat verachten. Als we hem, het gekruisigde lam, als we zijn gestorte bloed niet centraal stellen in ons gemeenteleven, dan zijn we als kerk, als gemeente, ten dode opgeschreven. Jeruzalem dat ik bemin. Jeruzalem als een beeld, als een metafoor van de gemeente. Een gemeente die ook haar vredevorst heeft leren kennen. Zoals de 12 stammen opgingen naar Jeruzalem, zo gaan ook wij 's morgens, zondagmorgen, wij op Shabbat op naar de gemeente. In vers 3 staat als een stad die wel samengevoegd is. Daar wordt het woordje goevra gebruikt. U kent misschien het woordje gabber wel. Vriend. Psalm 119, ik heb hem al geciteerd. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam eerbiedig vrezen. Waarom zijn we vrienden van elkaar in de gemeente? Ja, vers 8, vrede zij in u. Jezus heeft ons zijn vrede gegeven. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik u. Dan Psalm 122 als een beschrijving voor de heerlijkheid van Jeruzalem straks. Ja, de Heer Jezus, hij is de vervulling van de profeten. Hij is de vervulling van Psalm 122. En het aardse Jeruzalem is een beeld van de gemeente nu. Nu zijn er broeders en zusters die reageren als volgt. Ik denk niet dat ik ze hier kan vinden, maar ik kom ze wel tegen. Die zeggen, als Jezus alles vervuld heeft, ja, dan hebben we eigenlijk ook niets meer te maken met het aardse Jeruzalem. Als we Jeruzalem lezen in de Bijbel, dan gaat het dus over de gemeente, over de kerk. En als we lezen over Israël in het Oude Testament, dan denken we niet in de eerste plaats aan Israël toen, maar dan denken we aan, ja, aan de gemeente, aan de kerk. Wel, aan de ene kant is het waar. Als we denken aan Jeruzalem en aan Israël, dan mogen we denken aan de gemeente. En misschien is dat lied wel in uw hart, 's morgens als u opkomt naar de gemeente. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Wij zijn blij om op te gaan naar de gemeente. En volgens de Galatenbrief zijn we inderdaad kinderen van het hemelse Jeruzalem. Ook als u geen inwoner bent van het aardse Jeruzalem, hier 3600 kilometer vandaan. Als u de Heer Jezus kent, als uw persoonlijke borg en zaligmaker, dan bent u nu al een inwoner van het hemels Jeruzalem. En vormen wij samen, zoals Paulus zegt in de Efezebrief, een woonstede van God in de geest. Maar als we zeggen dat er daarom voor Israël en voor Jeruzalem geen toekomst meer is, dan gaan we echt tekort door de bocht. We zien in de kerkgeschiedenis dat in de theologie men heel snel dingen is gaan vergeestelijken. Jeruzalem is Jeruzalem niet meer en Israël is Israël niet meer. Maar als de Bijbel spreekt over Jeruzalem, dan gaat het in de eerste plaats over die hele concrete stad. Die stad waar in 2019 mensen wonen, waar bomen staan, waar bussen rijden. En soms denken we wel een beetje te snel aan de hemel. Een tijdje geleden sprak ik voor een groep in Jeruzalem. Een groep uit Nederland. En ik haalde een profetie aan uit de profeet Zacharia. Waar staat dat straks alle volken op zullen trekken naar Jeruzalem om daar met Israël het loofhuttenfeest te vieren. Een jonge zuster zei, oh, meneer Knoetsen, ik had altijd gedacht dat het daar over de hemel ging. Dat straks alle gelovigen samen in de hemel zullen zijn met palmtakken. Wel, nu is het natuurlijk waar. Onze toekomst ligt in de hemel. Maar in de eerste plaats gaan al deze profetieën natuurlijk over het letterlijke Israël en het letterlijke Jeruzalem. En als we zo de Bijbel gaan lezen, dan wordt onze Bijbel verschrikkelijk rijk. Dan gaan we ontdekken dat er wel degelijk hoop en toekomst is voor het huidige Jeruzalem. En dan gaan we zien dat God al zijn beloften gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob zal gaan vervullen. Ja, want dan is de tempel wel verwoest. Maar de Heere God is trouw gebleken. Ook aan zijn ontrouwe volk Israël. Want dwars door het ongeloof van Israël heen is God doorgegaan met het vervullen van al zijn beloften. De Heere belooft een nationaal herstel van het land en van het volk. En dat herstel, een deel althans zien we daarvan in onze tijd. Jeremia 16 zegt, zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat er niet meer gezegd zal worden, de Heere heeft de Israëlieten uit Egypte gehaald, maar die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland, uit al de landen waarheen hij hen verdreven heeft. Ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb. Honderdduizenden Joden zijn inmiddels teruggekeerd naar het beloofde land. God gaat door met het vervullen van zijn belofte. Ja, de tempel werd nooit meer herbouwd. Maar Jeruzalem werd weer de stad, de hoofdstad van Israël. En ja, Jeruzalem is nog niet wat het zou moeten zijn. Bij de woorden Jeruzalem dat ik bemin, hebben Esther en ik altijd wat gemengde gevoelens. We weten dat de meeste toeristen die opgaan naar Jeruzalem hun enthousiasme niet kunnen verbergen. Maar wij hebben altijd maar gemengde gevoelens. Ik bedoel, één keer per maand dan moeten wij naar Jeruzalem. Maar Jeruzalem dat ik bemin, bijna altijd zijn je in de file. Altijd is er wel een weg afgezet. Om in de oude stad te komen, dat is ook nog wel een dingetje. En daar waar de tempel des Heren stond, staat nu een gebouw waarop de woorden staan, Allah is God en hij heeft geen zoon. En voor de meeste Joodse mensen is de gedachte dat God zelf in de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen, een gruwelijke gedachte. Rabbijn die wij kennen, een tijdje geleden stonden we met hem te praten. En hij weet dat wij, dat wij christenen zijn. Maar ook Igor, onze Joodse medewerker, die stond bij datzelfde gesprek. En dat wij in Jezus geloven als heidenen, dat moet dan maar. Dus hij vroeg aan Igor, ben je een Jood? Nou, zei Igor, mijn moeder was Joodse, mijn oma, de oma van mijn oma. Oh, zegt de rabbijn, dan ben jij Jood. Ja, zei Igor, en ik geloof dat Yeshua, dat Jezus de Messias is. En toen zei de rabbijn tegen hem, wat jij doet, en hij deed zo, hij maakte het symbool van het kruis. Hij zegt, wat jij doet, dat is afgodendienst. Zo staan mensen bekend die Jezus erkennen als Messias, als borg, als zaligmaker, als koning, als zoon van God. Wij staan bekend als afgodendienaars. Nee, in Jeruzalem staat geen tempel meer met levende offerdienst. Wel zijn er veel opgravingen, dode stenen. En toch, tussen die dode stenen zijn er ook zoveel levende stenen. Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Samen met Palestijnen, Arabieren, vormen zij in Jeruzalem de tempel van de levende God. De tempel waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Nu nog op kleine schaal. Maar Paulus zegt in Romeinen 11... want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Ook op grond van het Nieuwe Testament geloven we dat er hoop is voor Israël. Hoop is voor het Joodse volk. Ik denk aan die yeshiva-studenten. Die gezorgd hadden voor heel wat demonstraties voor ons huis en ook voor het inloophuis. Waarin soms 50, 60, 100 studenten stonden te schreeuwen en te vervloeken. Uiteindelijk waren er twee die eigenlijk de aanstokers waren van heel het gebeuren. Hadden de euvele moed om bij ons binnen te komen toen het heel stil was. En een van deze yeshiva-studenten vroeg: u gelooft in de Tanach, in het Oude Testament? Ik zeg: ja, met heel mijn hart geloof ik in de Tanach. En toen zei hij: maar u gelooft ook in het Nieuwe Testament? Ik zei: ook met mijn hele hart geloof ik in het Nieuwe Testament. En toen zei hij: maar dat kan helemaal niet. Ik vroeg aan hem: waarom niet? Wel, hij zegt: in het Oude Testament, in de Tanach staat dat God zijn volk niet verlaat. En in het Nieuwe Testament staat dat God het Joodse volk verlaten heeft. Toen kon ik hem wijzen op dat wat Paulus zegt: heeft God zijn volk verlaten? Gas we Galila, dat zij verre. Romeinen 9 tot en met 11. Dat is ook een van de dingen die ook wij moeten leren, om in die zin ook stenen op te ruimen, weg te ruimen. Want ook onder het Joodse volk is zoveel onkunde. Heel veel mensen denken inderdaad dat er op grond van het Nieuwe Testament geen hoop meer is voor Israël. Geen hoop meer is voor het Joodse volk. Denk aan die andere jongen Misha. En twee andere zussen die komen al heel lang bij ons, een jaar of 7 naar de kring. En een van die zussen zegt: ja, ik hoop ook dat mijn zoon een keer meekomt. Een zoon van een jaar of 30. Maar die zoon had altijd gezegd van: ja mama, dat doe ik niet, want ik ben een Jood. En om het dan in te laten met die christenen, dat. Maar uiteindelijk hadden we een Pesachmaaltijd georganiseerd bij ons thuis. En we zeiden: nu moet je echt je zoon uitnodigen. En toen kwam hij. En ik moet u zeggen, vanaf die tijd, een aantal maanden nu, is hij een van de trouwste bezoekers van de samenkomst op Shabbat. En een week voor ons verlof, 14 jaar geleden ongeveer, kwam hij naar me toe en zei: Albert, hij zegt, ik heb altijd gedacht dat de Tanach, het Oude Testament, voor ons was en het Nieuwe Testament voor jullie. Maar nu ontdek ik dat ook het Nieuwe Testament voor ons, voor de Joden is. Er is geen verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik denk dat het ook voor ons heel belangrijk is om die twee dingen heel dicht bij elkaar te houden. Zowel de Tanach als het Nieuwe Testament zijn voor me één boek. En het is zo mooi om te zien dat Joodse mensen ook dat gaan ontdekken. Dat er geen verschil is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik denk aan die rabbijn die tegen mij zei: de Tanach is voor ons en het Nieuwe Testament, Brit Galasja, dat is voor jullie. Ik zeg maar: rabbijn, dat staat in Jeremia 31. Dat de Heer zegt: ik zal een nieuw verbond, nieuw testament, nieuw Brit Galasja sluiten. Niet met het christendom, maar met Juda en met Israël. Helaas kennen ook veel mensen deze tekst niet. Maar God zegt tegen Israël: ik zal met jullie een nieuw verbond sluiten. Ja, nu nog op kleine schaal. Maar straks zal toch naar het profetisch woord Jeruzalem worden tot een lof op deze aarde. Want straks zal de vredevorst Jezus komen. Lichamelijk, zichtbaar, in grote macht en heerlijkheid. En waar zal hij uiteindelijk verschijnen? De profeet Zacharia zegt dat straks de voeten van de Heer Jezus zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. De Bijbel staat bol van beloften van God aangaande Israël en Jeruzalem. En dan zal volgens Ezekiel 48 Jeruzalem genoemd worden Yahweh Shama. De Heere is daar. Dan gaat Psalm 72 in vervulling. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Nee, het huidige Jeruzalem, daar zijn wij niet heel enthousiast over. Paulus trouwens ook niet. Hij schrijft, het tegenwoordige Jeruzalem is met zijn kinderen in slavernij. Ook in deze tijd leven nog zoveel Joodse mensen in slavernij. Slavernij onder het juk van de wet. Zoveel Joodse mensen die niet de Heer Jezus kennen als degene die kwam om vrij te maken. Maar toch, dat zal veranderen. We geloven dat de Heer zijn volk straks als volk zal brengen aan de voeten van hun eigen Messias. Dan zal het Joodse volk de Heer Jezus kennen als hun koning en als hun Messias. Maar niet alleen voor Israël, maar ook voor de volken. Zacharia 14 zegt, en de volken zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere, de Heerscharen. Zacharia 14, dan zal de Heere koning zijn over de hele aarde. Jesaja, dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen en een kleine jongen zal ze hoeden. Men zal geen kwaad meer doen, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Tot slot, Psalm 122 is ook een beeld van de eeuwige heerlijkheid straks. Want ook die tijd, die glorietijd voor Israël en voor Jeruzalem straks, is slechts een voorspel, een prelude op dat wat ons wacht in de eeuwigheid. Jeruzalem, Psalm 22, een beeld van de eeuwige heerlijkheid straks. Want straks zal ook die tijd, die glorietijd voor Israël, die glorietijd voor Jeruzalem overgaan in de eeuwigheid. Want dan ziet Johannes in het boek Openbaring het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel. En daar schrijft hij, in dat Jeruzalem zal geen tempel meer zijn, omdat de Heere God, de Almachtige en het Lam haar tempel is. De stad heeft geen maan meer nodig en geen zon, want de heerlijkheid van God zal haar verlichten en het Lam is haar lamp. Daar zal de Heere alle tranen van onze ogen afwissen. Daar zal de dood niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite. Lieve broeders en zusters, dat is onze hoop, dat is onze toekomst. Er zijn nu broeders en zusters die heen gegaan zijn in het geloof in de Heer Jezus, die nu al zijn in die plaats. Een plek waar onze geliefden zijn die in Christus gestorven zijn. Genieten van de aanwezigheid van de Heer Jezus. Jeruzalem dat ik bemin. Ach, misschien heeft u niet veel met het huidige Jeruzalem en met Israël. Dat is jammer, want de Heere God die heeft er wel iets mee. En het lezen van de profetieën aangaande de toekomst van Israël en Jeruzalem, het Joodse volk, dat geeft perspectief, dat geeft hoop. Maar ook als u, als jij niet veel heeft met het huidige Israël of Jeruzalem, dan hoop ik dat jij of u in ieder geval wat heeft met het Jeruzalem dat boven is. Ja, er is zoveel nood in deze wereld. En misschien kent u in uw eigen leven wel de nood die er is. Zorgen, pijn, verdriet, onbeantwoorde vragen. Maar dat is onze hoop. Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Zelfs als ik niks zie, dan zal ik u loven. En dat hebben we ook zelf mogen ervaren een jaar geleden, toen we met ons verlof waren in Nederland. Waar ik inderdaad heel ernstig ziek was en dat er een moment was dat we eigenlijk al afscheid van elkaar hadden genomen. En weet je, dan is het zo goed om tegen elkaar te kunnen zeggen dat het goed is. Ja, het is niet goed om elkaar los te moeten laten. Het is moeilijk om elkaar los te moeten laten. Maar om dan toch tegen elkaar te zeggen. En toch, God is goed. En uiteindelijk, ja, wat dat betreft, zijn we wel nuchter. Wat is 60, 70, 80, wat is 100 jaar? Vergeleken met de eeuwigheid. Eigenlijk niets. En wat is dan rijk om te weten dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Dat we straks inderdaad deel zullen hebben. Inwoners zullen zijn van dat Jeruzalem dat boven is. Hoe zal dat daar zijn? Ach, we kunnen er alleen maar een beetje over stamelen. Wie is in staat om die stad te beschrijven? Paulus zegt, ik werd weggevoerd in de derde hemel. Dichters hebben liederen geschreven over Jeruzalem. En zij konden alleen maar met beelden beschrijven hoe het daar was. Een dichter dichtte een kinderlied. Ik zit te fantaseren over een glazen zee. Kun je daarin zwemmen? En wie doen er dan mee? Mijn opa en mijn oma, die zie ik dan weer. Wat zal dat heerlijk zijn zo samen met de Heer. Mensen hebben erover gedroomd. Terwijl ik eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom. Ik zag een stad die als een bruid versiert haar koning wachtend bijt. Ik zag straten van het zuiverst goud door de open paarlenpoort. Miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord. Maar onder harp en cymbelspel juicht mensen en engelen stem, tot eer van God en van het Lam in het nieuw Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, nu is uw strijd voorbij. Hosanna in hoge, Hosanna in eeuwigheid. De dichter van Psalm 122 was als pelgrim onderweg. Onderweg naar huis, het huis. Ook wij zijn onderweg als pelgrims. This world is not my home. I'm just a passing through. Deze wereld is niet ons huis. Het is alleen maar een doorgang naar het eeuwige leven. Broeders en zusters, we zijn onderweg. En misschien is de reis zwaar. Maar nog even. Nog even en dan zijn we echt thuis. En daarom, die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het Vaderhuis. Amen.